Dit is een podcast van Wintertuin.
Beste luisteraar, welkom bij Met Open Ogen Luisteren. Ik ben Corinne Heerman. Dadelijk hoor je een van de 6 audioportretten van mensen die een verhaal te vertellen hebben rond psychische kwetsbaarheid. Maar eerst geef ik jullie graag een inkijkje in het proces vooraf. Er zijn mensen met diabetes. Er zijn mensen met migraine. Er zijn mensen met een depressie, een bipolaire kwetsbaarheid of een andere lichamelijke of psychische aandoening. Het blijft mij verbazen dat het makkelijker is om te zeggen dat je diabetes hebt dan een psychische ontregeling. Ook blijft het mij verbazen dat ik de ontregeling die ik zelf ooit kende, een eetstoornis, nog steeds moeilijk uit kan leggen. Aan mijzelf, maar ook aan anderen. Het is een feit dat het iets heel ongrijpbaars is. En daarbij komt dat vanaf we het over een psychische ontregeling hebben, er een gat in de grond lijkt te zakken. Er een onevenwicht ontstaat, een zwakte, een pijnlijkheid, een gevoeligheid. Dat vind ik interessant. Als mens en ook als maker. Hoe kunnen we wel met open ogen luisteren naar een ander? Samen met 6 andere ervaringsdeskundigen ging ik op onderzoek uit. We spraken over hun leven, over wie ze zijn en wat ze willen. Bij elke persoon ging ik meerdere keren op bezoek, telkens met mijn microfoon en laptop, zodat we samen opnames konden maken, maar ook samen aan de verschillende versies in mijn montageprogramma konden werken. Het mooiste moment van dit maakproces vond ik de dag dat bijna alle geportretteerden samenkwamen en we met taart luisterden naar de bijna definitieve versies. In stilte luisterden we, maakten aantekeningen, keken elkaar aan. Nadien praten we na, stelden elkaar nog meer vragen, gingen het gesprek aan. Ik besefte dat dit niet het verhaal is van één persoon, maar van ons allemaal. Ik wens u ook zo'n kwetsbare luisterervaring. Van de geportretteerde Mirjam Peters en mezelf.
Ja, ik schilder gewoon in deze wat ik voel. Hier zo ook weer vogels. En deze heet dansen met vogels. Dode vogel. Een zwaan. En een hond. Dit is een zieke hond. Een muis zit hier ergens. Hier. Hier zit ook weer een uil in. Maar veel, hè? Veel
ja,
vogels.
Veel.
Ja. Ik had het zelf ook helemaal niet door, hoor. Iemand zei dat tegen mij. Ja, ja, je hebt zeker iets met vogels. En ik denk, hè? Maar het was door het boek. Maar dat was mij helemaal nooit opgevallen. Maar blijkbaar doe ik dus onbewust dat ik veel vogels gebruik. En veel stoelen. En honden ook wel. Ja, hoe schilder ik op gevoel? Ja, het is net waar ik zin in heb. Altijd grote vellen. Ik begin gewoon. Zoals iemand anders met een dagboek ook gewoon begint. En ook niet van tevoren een heel plan heeft. En zo is het bij mij ook. Het ontstaat gewoon. Het is een perspex huisje. En dat meisje... Er staat een poppetje, staat daar. Maar ik heb het huis eens gevuld met water. En dan zie je in het dak zie je een vliegende vogel. En je ziet gewoon een aardig blond meisje. En dan kom je dichterbij. En dan zie je dat een reflectie is van een vogel die helemaal niet meer kan vliegen. De snavel dichtgebonden. Vleugels vastgezet. Dat meisje, een gezicht is dichtgesmeerd met paraffine. Dus ze heeft geen gezicht meer. En door dit pompje gaat ze op en neer langs het raam. Alsof ze, en met die belletjes. Net alsof ze schreeuwt zonder geluid te maken. En dat is eigenlijk de schijn. Weet je wel, dat je op afstand denkt dat iets goed gaat met iemand. Een vliegende vogel, een leuk meisje in een huisje. En dan, als je echt dichtbij bent, dan zie je pas wat er is.
Kun je jezelf eventjes voorstellen?
Ah, dat vind ik altijd heel moeilijk. Nee, dat vind ik altijd, met die rondjes ook, vind ik ook altijd zo erg. blijkbaar dat het normaal is om jezelf te typeren aan de hand van het aantal kinderen wat je hebt, vind ik al heel erg triest, eigenlijk. Want daar gaan die rondjes altijd over. Ja. Nooit over wat iemand doet of vindt. Nou, we zitten in mijn atelier. Dus dat is een grote puinhoop. Met uitzicht op de normaal de koeien. En nu is het weiland leeg. Ja. Ik woon natuurlijk helemaal aan de rand, in de polder. Echt in de polder. Ik vind juist die rust fijn. Je kan zo naar de stad. Ja. Maar in de stad ontspoor ik wel sneller. Ik ben nu ook weidevogelbeschermer. Dat houdt in dat je de weidevogels beschermt. Moeten ze stellen, de nesten. Weet je wel, dus hoeveel etra en waar ze allemaal zitten. En als ze op een weiland zitten waar vroeg wordt gemaaid, dan ga je met de boer overleggen of er later gemaaid kan worden. Dan krijgen ze ook een vergoeding. Na mijn laatste opname zei iemand, ja, weet je wat helpend is als je een herstelverhaal vertelt? Nou, zegt, ja, dan moet je eigenlijk dit doen en dan de fase van hoop. En dan van dit. Ik denk, hè? Maar zo ging het bij mij helemaal niet. Weet je, ja, hoe gaat het bij jou? Dan zeg ik, ja, via schilderen. Weet je, dan zie ik gewoon, oh, het verandert. Het wordt lichter of beter. Nou, dan vertel je het toch aan de hand van je schilderijen. En toen bleek dus dat sommige mensen zich herkenden. Dat kwam er dus een man naar mij toe met een vriendin. En hij zegt tegen mij, ja, dat ene schilderij wat je had met die zwarte muur en die blauwe stoel, uitgeveegde tafel, dat is precies hoe ik me voelde toen ik depressief thuis zat. En toen zegt die vrouw, ja, maar waarom heb je dat eigenlijk nooit gezegd? En toen zegt hij, ja, maar hoe zeg je dat? En toen dacht ik, ja, dat kan je niet zeggen. Daarom, ik geef nu ook in de GGZ cursussen experimenteren en smeren. Dat doe ik expres, zodat ik niet alleen maar dames heb die landschapjes maken. Ik wil juist eigenlijk iedereen hebben. De helft is ook altijd wel man. Omdat die houden van smeren natuurlijk. Maar omdat ik juist wil dat je je eigen handschrift eigenlijk leert. Ik heb ook lesgegeven op de kunstacademie nog, hè, in vrij ontwerpen. En in Delft, in industrieel ontwerpen. Dus ik ben sowieso al heel lang al docent geweest. En dat heb ik nou aangepast aan mensen zonder vooropleiding. Dat komt op neer. En dat gaat juist heel goed. Omdat ik eigenlijk toch ook hetzelfde ben als zij. Ze weten vaak ook dat ik ook ben opgenomen geweest, et cetera. Dus dat maakt wel uit. En het maakt ook uit voor mij dat ik ze hun begrijp. Ik had wel mijn eerste opname al trouwens. Toen was ik 20. Ja, ik heb in totaal 3 opnames gehad. Maar na de eerste 2 ben ik altijd weer volledig gewoon doorgegaan met wat ik deed. Weet je, dus, en het is altijd voor mij een soort gescheiden werelden geweest. Dus toen ik gewoon daarna weer ging met mijn studie, heb ik nooit aan iemand verteld dat ik opgenomen ben geweest, bijvoorbeeld. Toen ben ik gewoon opnieuw begonnen met initieel ontwerpen. Dus van de kunstacademie af daarheen. Om dat een soort nieuwe start te maken. Ik zag er gelukkig ook altijd jong uit voor mijn leeftijd. Dus het was niet eigenlijk te zien of zo dat ik al langer klaar was, zeg maar. En er waren ook wel meer mensen die eerst iets anders hadden gedaan ook. Weet je wel. Een vriendin van mij heb ik daar leren kennen. Die had bijvoorbeeld eerst filosofie gedaan. En die kwam dan toen daarheen. Ik heb dan nooit aan iemand verteld. Ook niet die persoon die ik net bedoelde, die vriendin. Dat is nu nog steeds een vriendin van mij. En die weet pas sinds mijn laatste opname wat ik heb. Ik heb het altijd geheim gehouden. Mijn eerste opname bijvoorbeeld is ook mijn broer en zus zijn ook allemaal niet langs geweest. Dat was ook in de familie iets raars. Ja, je moest gewoon een goede opleiding hebben. Slim zijn. Leuk zijn, maar niet gek zijn. ik had gewoon een heel groot bureau eigenlijk. Ik had ook stagiaire en een technisch tekenaar en een modelmaker. En ik had op een gegeven moment echt grote klanten. Bacardi, Martini, KLM Catering Inflight Service. Mona toetjes. Dus deed heel veel verpakkingen en glas. Was echt heel leuk, want ik was hartstikke jong. En vrouw. En het was een mannenwereld. Dus dan kwam je eigenlijk in zo'n fabriek binnenlopen. En dan, ik voelde me heel ongemakkelijk. Want je werd dan echt van alle kanten aangekeken van... Jezus, dacht dat er iemand zou komen die je zou helpen. Weet je wel. Komt zij. Dan hebben ze op een gegeven moment wel door dat je echt wel weet wat je zegt. Dat je gewoon echt gewoon bent opgeleid. Ook al ben je niet het type wat ze hadden gedacht. En dan heb je dus eigenlijk de mazzel dat ze je dan opeens extra leuk vinden. En het was, je had nog geen mobieltjes of zo. Dus je kon bijna niet die zaak verlaten. Want als er dan net iemand belde, dan kon je niet opnemen. Dan was je ook echt onbereikbaar. Je zat gewoon, als je even geen werk had, moest je bij die telefoon blijven, weet je. Want dat is echt heel anders. Ja. En dan werd het opeens heel veel druk. Volgens mij ging het toen met mij ook niet goed. Toen kreeg ik een depressie. En toen ben ik daarna gewoon in Delft gaan werken. Delft heb ik superleuk gaan vinden. En ook de kunstacademie, ja. Ik heb al die jaren ook medicatie gewoon geweigerd. En als je een manie hebt onbehandeld of een psychose, krijg je ook cognitieve schade van, heb ik nu geleerd. Waardoor ik ook heel veel dingen kon plaatsen opeens, waarom het werk slechter ging, et cetera. Terwijl ik voor mijn gevoel dezelfde persoon was. Dat ik dacht wel eens van, jezus, het lijkt wel of ik aan het dementeren ben, weet je wel zo. Dat ik niet meer kon wat ik kon, zeg maar. En dat ik dus heel veel overliet aan collega's. Nu, die derde keer is gewoon eigenlijk een soort de klap geweest. Toen was het ook heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dus ik ben echt heel erg manisch geweest, ja. Ik ben bijvoorbeeld de een op de andere dag naar Marokko gevlogen. Echt gewoon ook, ik kan morgen naar Marokko. Naar die woestijn. Dan zie je een koper wasbak en dan een kleding. Oh, dit zou echt gaan lopen, weet je wel. Meteen echt helemaal in je hoofd. Geld neergelegd, et cetera. Er staat helemaal nergens op. Ik kan natuurlijk geen zaak beginnen met ik had gewoon een baan als docent. Weet je dat ik ooit als wiskundeleraar heb gesolliciteerd in die manie? Maar dan ben je zo overtuigend en zo enthousiast dat je nog aangenomen wordt ook. Omdat ik toen niks had geleerd van die andere keren. Omdat ik eigenlijk weigerde bij de GGZ te komen of zo. Dat vond ik toen ook echt iets voor losers. Eigenlijk vond ik dat niet. Maar ik dacht, als ik er ben, dan ben ik het wel. Mijn collega's zitten ook niet bij zulke dingen. Dus ik ben een ontwerper, ik ben goed in mijn werk. Hè, of ik ben een goede docent. En ik ben niet iemand die van therapietje naar therapietje moet. Weet je wel, ik kan voor mezelf zorgen, weet je zo. Maar daarmee heb ik dus ook nooit goede handvatten gehad. Bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld weinig sliep, dan dacht ik alleen maar van, nou mooi, heb ik een langere dag, kan ik meer doen. En nu weet ik, als ik weinig slaap, want ik moet zorgen dat ik toch op tijd erin ga en niet denk yes. Hè? En dat ik niet opeens niet meer slaap en alleen maar te druk ben. En dan opeens moet je je doelen bijstellen en accepteren. Nou, dat is eigenlijk het moeilijkste. En ook alles wat er dan mis is gegaan, want je hebt ook een hoop stuk gemaakt. Ja. Ja, ik ben bijvoorbeeld eigenlijk vrijwel al mijn geld kwijtgeraakt met die laatste manie. Ja, echt alles uitgegeven. Nou, en eigenlijk door dat herstelverhaal, dat vond ik al een hele stap. Maar dat was alleen maar voor mensen die opgenomen zijn geweest. Of die zus zijn van iemand die dat heeft. Weet je wel, gewoon dat. Dus dat is niet zo moeilijk dan. Want je bent eigenlijk, maar toen ik dat boek ervan ging maken, had ik me helemaal geen rekenschap van gegeven dat het opeens out in the open zou zijn. En dat opeens mijn ex-collega's ervan wisten. En vriendin, en weet je wel. En iedereen. terwijl het juist een geheim was. En daar ben ik achteraf ben ik daar heel blij om, want het lijkt net... Want sinds het gewoon nu één wereld is, oké, je raakt mensen kwijt. Maar nu, alsof ik er nu eindelijk mag zijn. Er zijn wel mensen die het heel raar vinden. En die ook een bepaald beeld erbij hebben, wat helemaal niet klopt. Dankzij alle Amerikaanse series. Waarbij als er een schreeuwend wijf ergens staat die de boel in de fik steekt... Dan zeggen ze, ja, die is bipolar. Iedere seriemoordenaar is bipolar. Dus ja, dus het is echt niet zo makkelijk dan. Als dat het idee is wat mensen hebben. Ja, wat helemaal niet klopt. Want ik ben natuurlijk... ik ben ook wel eens gewoon 10 jaar achter elkaar volledig stabiel geweest. He, zo is er ook iemand geweest die aan mijn man vroeg... die gewoon mij kent. Het gewoon heel leuk ook al met mij heeft gehad. En die dan nu aan Michiel vroeg... toen hij dat boek had gezien... is het niet moeilijk om met Mirjam samen te leven? Alsof hij een soort hulpverlener is en ik een soort... Hè, iemand die in de prak zit, een lastpak. Ja, ja. Dus opeens was ik niet meer die vrouw die les had gegeven in Delft... en op de kunstacademie en die cursussen geeft. En gewoon, nee, ineens was ik iemand waarmee het lastig samenleven is waarschijnlijk. Ja. En toch ben ik blij om... Nu achteraf zeg ik van, ik vind het eigenlijk heel erg zielig voor mezelf. En heel erg ook dom van mezelf. Dat ik mij daar zo voor heb geschaamd. Terwijl ik er niks aan kan doen. En zo bang was om daardoor afgewezen te worden. Dat ik gewoon eigenlijk continu met een groot geheim heb geleefd. Het is voor mij ook heel dubbel. Want aan de ene kant denk ik ook van, mijn leven is nu net zo leuk. En met die experimenteren is meer. En die mensen zijn zo dankbaar. Leuk, leuk, leuk. Ja, ik kan het dus heel leuk vertellen. En een boek. En dit en dat. En nu dit. En hartstikke gezellig. En een expositie. Maar dan is het... Ik wil niet doen alsof het nu leuker is dan dat... Ik had natuurlijk het allerliefste niet die bipolaire stoornis gehad. He, en dat betekent ook niet dat ik dan eeuwig met die baan... dan had ik misschien ook de andere dingen gaan doen die ik leuk vond. Maar dan had ik daar zelf voor kunnen kiezen. Het is wel gedwongen. Weet je wel, sommige mensen hebben zoiets van... een soort halleluja, weet je, van ja. Yeah. Maar dat is het natuurlijk niet. Ik bedoel, ik heb er het beste van gemaakt. Maar ik moest wel. Ja, het is niet, ik heb er nooit voor gekozen.
Zittend op een feestje, het gaat even slecht. Als ik er niet over praat, dan blijft het even langer niet zo echt. Ik doe gewoon mijn werk en ik lees de krant. Als ik er niet over praat, dan is er niks aan de hand. Woensdag op een donkere kamer, de ramen weggevaagder. Stond een stoel, maar ik kon niet zitten. Er stond een bed, maar ik kon niet liggen. En vrijdag ging het nog veel slechter. Ik was gestopt met terug te vechten. Maar hoe spreek je dit alles uit naar iemand om je heen? Maak een avondwandeling, ook al is het koud. Gele ramen laten zien wat anderen nu bezighouden. Iemand loopt aan de overkant, we zeggen even gedag. Soms zou ik willen dat mijn hoofd de grote ramen had. Gisteren op een donker weiland, de grond als drijfzand, er hing een touw, maar ik kon niet klimmen. Ik had wel armen, maar ik kon niet zwemmen. Al zoveel jaar een groot geheim verstopt ergens diep in mijn brein. Ik wil wel schreeuwen, maar ik heb geen mond. Ik wil ontploffen, maar ik heb geen long. Maar tegenwoordig wat ik doe, ik leg het vast op een wit doek. Een klein raampje diep in mijn leven. Voor iedereen die even kijken wil. Soms gaan de gordijnen dicht en is het even minder licht. Maar ik weet wel, ze gaan weer open na verloop van tijd.
Dit was Met open ogen luisteren, gemaakt door Mirjam Peters en Corinne Heijerman. Dat ben ik. Het lied dat je hoorde is geschreven door Mark Lohman. Dit project was niet mogelijk geweest zonder Noortje Kessels, Rosa van Ederen, Wintertuin, De Woenselse Poort, GGZE en Plus Minus. Ook veel dank aan het Fonds voor Cultuurparticipatie en Kunstlok Brabant. Kijk op wintertuin.nl/podcast om meer te beluisteren. En heb je interesse in het boek van Mirjam? Het heet Kunst van Manie en Depressie, van Mirjam Peters. Te vinden of te bestellen in de boekwinkel en op www.uitgeverijdegraaf.nl. De Graaf schrijf je met een dubbele F.
Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.